Genesis 48, een heel hoofdstuk waarboven staat: Jacob zegent de zonen van Jozef. En waar staat: het geschiedde nu na deze dingen dat men Jozef zeide: zie, uw vader is krank. Toen nam hij zijn twee zonen met zich, Manasse en Ephraim, en men boodschapte Jacob en men zeide: zie, uw zoon Jozef komt tot u. Zo versterkte zich Israël en zat op het bed. Daarna zeide Jacob tot Jozef: God de Almachtige is mij verschenen te Luz in het land Canaan en heeft mij gezegend. En heeft tot mij gezegd: zie, ik zal u vruchtbaar maken en u vermenigvuldigen en u tot een hoop van volken stellen. En ik zal aan uw zaad na u dit land tot een eeuwige bezitting geven. Nu dan, uw twee zonen die u in Egypteland geboren waren, eer ik in Egypte tot u gekomen ben, zijn mijne. Ephraim en Manasse zullen mijne zijn als Ruben en Simeon. Maar uw geslacht dat gij na hen zult gewinnen, zullen uwe zijn. Zij zullen naar hun broederen naam genoemd worden in hun erfdeel. Toen ik nu van Paddan kwam, zo is Rachel bij mij gestorven in het land Canaan op de weg, als het nog een kleine streeks land was, om tot Efrat te komen. En ik begroef haar al daar aan de weg van Efrat, welke is Bethlehem. En Israël zag de zonen van Jozef en zeide: wiens zijn deze? En Jozef zeide tot zijn vader: zij zijn mijn zonen die mij God hier gegeven heeft. En hij zeide: breng hen toch tot mij, dat ik hen zegene. Doch de ogen van Israël waren zwaar van ouderdom, hij kon niet zien, en hij deed hen naderen tot zich. Toen kuste hij hen en omhelsde hen. En Israël zei tot Jozef: ik had niet gemeend uw aangezicht te zien, maar zie, God heeft mij ook uw zaad doen zien. Toen deed hen Jozef uitgaan van zijn knieën, en hij boog zich voor zijn aangezicht neder ter aarde. En Jozef nam die beiden, Ephraim met zijn rechterhand tegenover Israëls linkerhand, en Manasse met zijn linkerhand tegenover Israëls rechterhand. En hij deed hen naderen tot hem. Maar Israël strekte zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Ephraim, hoewel hij de minste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij bestierde zijn handen verstandelijk, want Manasse was de eerstgeborene. En hij zegende Jozef en zeide: de God voor wiens aangezicht mijn vaders Abraham en Isaac gewandeld hebben, die God die mij gevoed heeft van dat ik was tot op deze dag, die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongeren. En dat in hen mijn naam genoemd worden en de naam mijner vaderen Abraham en Isaac. En dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte in het midden des lands. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Ephraim legde, zo was het kwaad in zijn ogen. En hij ondervatte zijn vaders hand om die van het hoofd van Ephraim op het hoofd van Manasse af te brengen. En Jozef zeide tot zijn vader: niet alzo mijn vader, want deze is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zeide: ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Hij zal ook tot een volk worden en hij zal ook groot worden, maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij. En zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden. Alzo zegende hij ze te dien dagen, zeggende: in u zal Israël zegenen, zeggende: God zet u als Ephraim en als Manasse. En hij zette Ephraim voor Manasse. Daarna zeide Israël tot Jozef: zie, ik sterf, maar God zal met u lieden wezen en hij zal u wederbrengen in het land uw vaderen. En ik heb u een stuk lands gegeven boven uw broederen, hetwelk ik met mijn zwaard en met mijn boog uit de hand der Amorieten genomen heb. Tot zover. En daarna gaat het verder met Jacob, die zijn eigen zonen zegent in de volgende hoofdstukken, zodat we deze zegeningen eigenlijk bij elkaar moeten lezen. Dat wil zeggen de zegeningen over de zonen van Jozef en daarna de zegeningen over de zonen van Jacob. Want ze worden inderdaad in deze hoofdstukken min of meer met elkaar gelijkgesteld. Ik zei min of meer, maar daar zullen we nog uitgebreid genoeg over spreken. Hier vinden we een grote bijzonderheid, want hier vinden we Jacob die op zijn sterfbed de zonen van Jozef zegent en ze bij die gelegenheid uitroept tot zijn eigen zonen. Daar komt het in de praktijk op neer. En bovendien verwisselt hij ze ook nog. De volgorde wordt verwisseld, want Manasse was de oudste en Ephraim de jongste van de twee. Maar Ephraim wordt gezegend boven Manasse, zoals ook uitdrukkelijk gezegd wordt. En zoals ook omstandig, mag ik wel zeggen, beschreven wordt. Want je moet echt met aandacht lezen over die linkerhand en die rechterhand van Jacob en de linker en de rechterhand van Jozef. En dan worden de handen weer gekruist enzovoort. Dus tamelijk omstandige manier van beschrijven, maar dat is natuurlijk opdat wij er voldoende aandacht aan zouden besteden. Hoe dan ook, het hoofdstuk begint met het geschieden na deze dingen, waarmee dan meteen een verband gelegd wordt met de dingen die hiervoor genoemd werden. En wat er genoemd was, was in ieder geval dat Jacob Jozef bij zich riep en hem liet zweren dat hij begraven zou worden, dat Jacob begraven zou worden, niet in Egypte, maar inderdaad in Canaan. En dat is ook inderdaad wat beloofd wordt, zodat Jacob als het ware toch deel zou hebben aan de verlossing uit Egypte. Daar gaat het natuurlijk in de eerste plaats om. En verder staat erbij, Israël boog zich ten hoofde van de staf, heb ik vorige keer gezegd, meen ik, laatste vers van de hoofdstuk 47. Er staat bed, maar dat is een misverstand, het moet zijn staf. Hij boog zich ten hoofde van de staf, want bij de staf gaat het inderdaad om opstanding. En dat is ook wat daar natuurlijk in uitgebeeld wordt. Opstanding die in het rechtstreeks samenhangt met de verlossing die beloofd was of andersom. Verlossing, beloofde verlossing, heeft altijd rechtstreeks van doen met de opstanding uit de dood. En dat wordt door de staf natuurlijk ook in het bijzonder uitgebeeld. Maar daar is nog niet alles mee gezegd. Het gaat er namelijk om, in de eerste plaats om een eventuele herleving van Jacob, maar vooral natuurlijk ook een overdrachtelijke zin. Namelijk dat Jacob weliswaar in Egypte zou sterven, maar niettemin toch in Canaan gebracht zou worden. Dat is de gedachte. Op zich is dat dan een uitbeelding van opstanding en bovendien een uitdrukking van het geloof van Jacob. Maar daarna krijgen wij in hoofdstuk 48 te maken met die bijzondere zegeningen die Jacob uitspreekt over Jozef. En die dingen hangen natuurlijk allemaal met elkaar samen in deze hoofdstukken. Dat hebben we lang genoeg inmiddels gezien. Al deze hoofdstukken spreken over de bijzondere wijze waarop Israël, ook zelfs het natuurlijk nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob, dus gezegend zou worden, maar niet in Canaan, niet in het beloofde land, maar daarbuiten. Dat is een merkwaardige zaak, omdat alle beloften die gedaan zijn aan Abraham eigenlijk in de eerste plaats samenhangen met het land. De belofte is zelfs in de eerste plaats dat God hem dat land zou geven. Verder wordt erbij gezegd, God zou hem het geven voor altijd, tot een eeuwige bezitting. En dat betekent kennelijk ook inderdaad dat het een altijd durende bezitting zou zijn. Vandaar dat het Nieuwe Testament met tamelijk groot gemak gezegd wordt dat de belofte aan Abraham inhield dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Dat betekent dat zelfs dat hij de wereld zou overleven. Dat betekent dus inderdaad dat Abraham op zou staan uit de dood op een of andere wijze, eeuwig leven zou ontvangen en inderdaad in het bezit van het land gesteld zou worden. Een belofte dus, rechtstreeks in verband met eeuwig leven aan de ene kant, en aan de andere kant een belofte rechtstreeks in verband met het land. Want daar ging het om, land wat hem beloofd was, een beloofde erfenis in het algemeen. Maar erfenis in het algemeen wordt altijd land, grondgebied namelijk, in het bijzonder. En als je dat goed vast hebt uit de voorgaande hoofdstukken en ook zelfs uit het Nieuwtestamentische commentaar erop, dan is het natuurlijk toch heel merkwaardig dat hier sprake is van zegeningen die verband houden met de situatie juist buiten dat land. Zodat de beloften omtrent eeuwig leven feitelijk worden losgemaakt van de oorspronkelijke belofte, de belofte namelijk van het land Canaan, dat men erfelijk zou bezitten. Want hier is sprake van zegeningen die gegeven worden in de eerste plaats natuurlijk in Egypte. Maar voor de rest moet duidelijk zijn dat op profetische wijze dezezelfde zegeningen rechtstreeks verband houden met de dagen waarin wij leven, waarin Israël gezegend wordt zonder in het bezit te zijn van het land. Althans, zonder in het bezit te zijn van het land Canaan. Niettemin wordt er vervolgens bijgezegd in het Nieuwe Testament dat er wel degelijk sprake is van een erfenis, ook van een gebied om in te leven, alleen dat blijkt dan een beter vaderland te zijn, zoals Hebreeën 11 dat zegt, en dan wordt het ineens de hemel. Maar niettemin, op aarde bezien, gaat het om zegeningen die aan Israël gegeven worden, feitelijk buiten het land, en dat wordt dan uitgebeeld hier in Egypte. Vandaar dat deze zegeningen, die ook hier gegeven worden, rechtstreeks samenhangen met onze tegenwoordige bedeling. Maar daar hadden we al heel wat andere argumenten voor gehad, ook in de voorgaande hoofdstukken natuurlijk. Goed, Jacob is krank, er is iets mis met Jacob, zeg maar gerust, er is iets mis met Israël, want daar komt het op neer. Als deze zegeningen gegeven worden, dan hangt dat rechtstreeks samen met de dood van Jacob. Daar gaat het om. En dat geldt niet alleen voor de zegeningen over de zonen van Jozef, maar dat geldt net zo goed voor de zegeningen over de zonen van Jacob zelf. Dan loop ik natuurlijk alweer vooruit, maar dat doe ik met opzet om u een beetje voor te bereiden op de wat eigenaardige verklaring die ik dan toch heb van hoofdstuk 49. Maar goed, dat komt dan later wel. Hier in deze hoofdstukken wordt in de eerste plaats gezegd, Jacob is krank. Tot Jozef wordt gezegd, uw vader is krank. Dat wil zeggen, hij dreigt te overlijden. Waarna de zegeningen uitgesproken worden over de zonen van Jozef en de zonen van Jacob. En daarna sterft hij gewoon. Dus dat verloopt in vers 29 van hoofdstuk 49. En wat eruit beeld is duidelijk genoeg. Het gaat namelijk om de ziekte, zo niet het sterven van het volk Israël als zodanig. En dat is makkelijk genoeg om dat naar voren te brengen. Ik zal er ook uitspraken voor kunnen aanhalen uit de profeten die dat uitgebreid zeggen. Die uitgebreid en zelfs dikwijls in één adem zeggen dat er een einde zou komen aan het nationale bestaan van de 10 stammen van Israël. Maar vervolgens ook aan het nationale bestaan van de 2 stammen. Ik kwam vandaag heel wat van die schriftplaatsen tegen. Min of meer toevallig. Ik heb ze nu niet genoteerd, dus ik kan ze u nou niet aanreiken. Ik dacht ook niet dat het erg zinvol was om dat nu te doen. Maar er zijn inderdaad profetieën die dat in één adem zeggen. Namelijk, ze kondigen aan het einde van de 10 stammen en ze kondigen aan het einde van de 2 stammen. Althans, in hun nationale bestaan. Het einde van de staat als zodanig. En het zou beschreven moeten worden inderdaad als de dood van Israël. De dood van Israël officieel als natie. Dat neemt niet weg dat er daarbij niet gezegd wordt dat er geen afstammelingen zouden zijn. Natuurlijk zouden die er zijn, want anders kan vervolgens niet gesproken worden over een toekomstig herstel van Israël. Maar het gaat erom dat inderdaad wat de 10 stammen betreft al sprake was van de dood van het volk, van de natie als zodanig, bij de wegvoering in Assyrische ballingschap. En verder uiteindelijk is hetzelfde van toepassing op de 2 stammen van Israël. In elk geval en uiteindelijk op de op de gebeurtenis aan het begin van onze jaartelling, waarbij Jeruzalem verwoest werd, de tempel verbrand en waarbij het Joodse volk volledig in de verstrooiing terecht kwam. Ik zou bijna zeggen gelijk het is ten deze dagen. Al moet ik daar natuurlijk een opmerking bij maken dat we toch weer een Joodse staat kennen in onze dagen. Maar dat is uitzonderlijk genoeg. De algemene situatie was er een dat inderdaad Israël aan het eind gekomen was van de aardse geschiedenis. Dat is ook de eeuwen door officieel de lezing geweest van de officiële christelijke kerken, wie het dan maar zijn mogen. Want het maakt onderdeel uit van bijna alle takken van theologie. Een leer die zegt, er is een eind gekomen aan Israël. En voor zover er nog beloften waren die aan Israël niet vervuld zijn, worden die vervuld aan of in de kerk. Je kunt sporen daarvan ook duidelijk terugvinden in de opschriften, in de Statenvertaling, boven sommige schriftgedeelten, met name in de psalmen, maar ook met name in de profeten. Ja, dan wordt de oordeel aangekondigd over de goddelozen. Dat gaat altijd over Israël, dat staat er netjes boven. Dat is ook zo, dat is terecht. Maar als er zegeningen worden aangekondigd in de profetie of in de psalmen, dan staat er altijd verlossing voor Gods kerk en dat soort. Of oordeel over de vijanden van Gods kerk enzovoorts. En dan verzuimt men te zien dat het ook gewoon over Israël gaat. Wat niet wegneemt overigens dat het wel degelijk dikwijls net zo goed te maken heeft met de gemeente in onze dagen. Maar dat wordt dan heel moeilijk om het alsnog uit te leggen. He? Maar wat ik maar zeggen wil is dit, dat inderdaad de dood van Jacob min of meer overeenkomt met de dood van het oude Israël, het natuurlijke Israël, uiteindelijk levend onder de wet. Ik zeg uiteindelijk, want het was eigenlijk pas zo na de Babylonische ballingschap. Maar het zou inderdaad sterven en de vraag is wat gebeurt daarna? Het antwoord daarop is heel eenvoudig. Daarna worden de zegeningen van Israël overgereikt aan de opvolgers, aan de afstammelingen, aan de zonen, aan de erfgenamen, of hoe je dat maar zegt. En het leuke is dat dan eerst Jozef gezegend wordt, dan wel eerst de 2 zonen van Jozef. Maar niettemin is dat dus Jozef en daarna de andere zonen. Zodat Jozef meteen hier ook in dit hoofdstuk dus voorgetrokken wordt boven de rest. En als we die lijn, dit is de eenvoudigste lijn die ik hier vind. Als we die lijn doortrekken betekent dat na het einde van het oude verbond, door de dood van de Heer Jezus dus. En daarmee gepaard gaan de dood van heel het volk, officieel van de natie als zodanig. Dat daarna de beloofde zegeningen eerst terecht zouden komen bij Jozef en daarna bij de rest van Israël in die volgorde. En dan zijn we met een oud verhaal, dus ik kan het nou hier gemakkelijk heel vlug vertellen. Dat betekent dus dat de zegeningen eerst terecht komen bij Jozef en wat daar later allemaal onder geschaard wordt. In de praktijk blijkt dat inderdaad zo breed te zijn als heel de 10 stammen van Israël. En daarna komt het ook terecht bij geheel Israël, bij alle 12 zelfs, want daar komt het op neer. Het volgende hoofdstuk maakt net zo goed melding van Jozef en zijn afstammelingen. Hoofdstuk 49. Dus daar hoef ik verder niks over te zeggen. Maar eerst bij Jozef en dan bij 12 stammen. Maar in de praktijk zeggen wij het veel eenvoudiger. En we doen dat naar aanleiding van de nieuwtestamentische uitspraken. Wij zeggen gewoon de zegeningen van het nieuwe verbond komen eerst terecht bij de gemeente van de eerstelingen dus. En daar staat Jozef dus model voor. En daarna komt het terecht bij heel Israël, maar dat is pas na de wederkomst van Christus. En daar staan de andere, staan gewoon de 12 stammen van Israël uit hoofdstuk 49 model voor. Daar is niks mee mis. Dus dat is de volgorde. Alleen dat we dat zo makkelijk vaststellen ligt natuurlijk mede aan de voorgaande hoofdstukken. Aan de gedachtegang die we daarin al gevolgd hebben. Maar dat is het. De dood van Jacob betekent eigenlijk feitelijk dus het einde van het nationale bestaan van Israël uit het verleden, in de dagen van het oude verbond. Daarna moet de volgende generatie, eigenlijk dat wat opstaat uit de dood, dat wat leeft na de dood, hè? De wedergeborenen dus eigenlijk. Maar daarna moet de volgende generatie de vervulling van de belofte brengen. Maar daarbij wordt eerst gedacht aan Jozef, maal 2, dus dan wordt het even met Manasse, een dubbele. En daarna pas wordt gesproken over de zonen van Jacob in het algemeen. Dat is nog de eenvoudige lijn, want voordat er misverstand ontstaat, moet ik erbij zeggen dat mijns inziens de zegeningen over de zonen van Jacob in hoofdstuk 49 net zo goed eigenlijk in de eerste plaats zegeningen zijn die uitgesproken worden over de gemeente. Want, als ik het nou goed vertel, de zegeningen die hier in hoofdstuk 48 gegeven worden over Efraïm en Manasse, die gewoon eigenlijk in één adem genoemd worden, zijn zegeningen die eigenlijk profetisch betrekking hebben, niet zozeer op die stammen individueel. Bovendien, als dat al zo zou zijn, zouden we er niets mee kunnen. Omdat we toch niet officieel kunnen aanduiden wie dat dan zijn, op wie het van toepassing zou zijn. En in het verleden vinden we geen toepassing van deze profetie. Dus met geen mogelijkheid te vinden. Dus dan blijven ze toch gewoon in de lucht hangen. Dus ik zeg maar gewoon, zo zit het ook niet. In feite wordt tot Efraïm en Manasse gesproken, maar het gaat eigenlijk over de gemeente. Maar na dat gezien te hebben, is het ook niet meer zo moeilijk om te zien dat de zegeningen over de 12 zonen van Jacob in het algemeen, in hoofdstuk 49, dat het net zo goed uitspraken zijn over de gemeente en niet zozeer in de eerste plaats over de natuurlijke situatie van die 12 stammen. Het is ook heel eenvoudig om dat te constateren. Lees gewoon het hoofdstuk maar door. Hoofdstuk 49. En probeer er maar eens wat van te maken. Ja, dat is niet te doen. Daar komen we er nog wel op terug, dus laat ik het maar gewoon voor me uitschuiven. Maar doe dat maar in de komende week. De komende 2 weken dan, hè, dan bent u voorbereid, dan hebben u vragen tenminste over het thema. En dan ben ik er tamelijk zeker van, dat zal blijken, dat we inderdaad met de letterlijke toepassing van de profetie helemaal niks kunnen. Of het zal zelfs blijken dat het gewoon onbenullige uitspraken zijn. Mag ik misschien niet zeggen, maar ja, goed, je kunt het altijd een keer denken natuurlijk. Maar ze zijn natuurlijk niet onbenullig, omdat ze ook niet op de stammen zelf van toepassing gebracht worden. Maar ze, of anders, ze worden wel op de stammen zelf van toepassing gebracht, maar dan niet in de dagen uit het verleden, want daar zijn ze niet op toe te passen. De dagen van de toekomst ook niet, want daar zijn ze ook niet op toe te passen, maar dat kan ik u bij gelegenheid wel laten zien. Dus moet het gaan over zegeningen over de stammen in onze dagen, maar zegeningen over de stammen van Israël kunnen er alleen maar zijn als die stammen inderdaad gelovigen zijn. Gevormd worden door gelovigen. Dus het moet in onze dagen zijn, het moet over gelovigen zijn, maar als het gelovigen zijn in onze dagen, maken ze deel uit van de gemeente, dus zijn het zegeningen over de gemeente. En probeer het nou nog maar uit elkaar te houden dan. Hè? Stammen, zegeningen letterlijk over de stam van Zebulon, of overdrachtelijk over Zebulon, namelijk over de gemeente. Probeer dat maar eens uit elkaar te houden, dat kun je niet. Eenvoudig omdat de zegeningen alleen komen over degene die geloven. En nogmaals, als ze geloven en als de profetie op onze dagen van toepassing gebracht zouden moeten worden, en dat leidt niet zoveel twijfel, denk ik, dan komen ze vanzelf terecht bij de gemeente. En dat is maar wat ik probeer te zeggen. Goed, maar daar hebben we het dus nog over. Maar ik neem hier de draad op, hè. Genesis 48, geschiedde na deze dingen dat men tot Jozef zei, zie uw vader is krank. Toen nam hij zijn twee zonen met zich, Manasse en Efraïm, en men boodschapte Jacob, let op hoe het staat. Hij nam zijn twee zonen met zich, Manasse en Efraïm, dat is de goede volgorde, want Manasse is de oudste en Efraïm is inderdaad tweede. Staat er uitdrukkelijk dus nog even bij, hè? Manasse en Efraïm. En men boodschapte Jacob en men zei, zie uw zoon Jozef komt tot u. Zo versterkte zich Israël en zat op het bed. Hij ging rechtop zitten en toen zei Jacob tot Jozef en toen begon hij zijn verhaal. Een lange inleiding, mijn zin is althans, hij zal wel langer geweest zijn trouwens dan hij hier staat. Een lange inleiding alvorens de zegeningen over die zonen van Jozef uit te spreken. Het eigenaardige is dat de boodschap heen en weer komt. Hè? Er komt van Jacob een boodschap naar Jozef. Dat Jacob stervende is en er komt van Jozef een boodschap naar Jacob dat hij eraan komt. De enige toepassing die ik daarvan ken, maar die is heel moeilijk om die om hem waar te maken, omdat hij op nogal wat kleine tekstjes en losse uitspraken berust. De enige toepassing die ik ervan ken is deze, dat inderdaad in het verleden, in de dagen van het aanbreken van het Nieuwe Verbond, de dagen dus van handelingen, de dagen waarin een einde zou komen aan het nationale bestaan van het Joodse volk, van Judea en Jeruzalem, de dagen ook waarin een begin gemaakt werd met de roeping van de gemeente, dat in die dagen inderdaad het oude natuurlijke Israël, het oude Jodendom inderdaad op de hoogte was van de positie van Jozef. En andersom, dat Jozef, die dus wist wie hij zelf was, ook inderdaad op de hoogte was van de positie van de twee stammen van Juda. Ik bedoel gewoon te zeggen dat bij de Joden in het algemeen toen bekend was waar de 10 stammen verbleven en andersom. En ook goed met elkaar gesteld was. En ja, kijk me maar eens aan van over de bril, hè, van wat zegt hij nu weer. Wel, die indruk hebben we gekregen uit handelingen. Uit de bestudering van het boek Handelingen bedoel ik uiteraard. Maar dat is een indruk die ik niet gemakkelijk kan overdragen. Omdat het berust op de manier waarop de apostelen, met name Paulus, bepaalde dingen naar voren brengt. Dus, een manier die de indruk wekt alsof hij precies weet wat hij aan het doen is en waar hij naartoe zou gaan enzovoort. Als ik nog gewoon uit mijn hoofd even praat, hè, dan moet ik zeggen dat als ik handelingen lees, boekhandelingen lees, maar ook als ik de brieven lees waarin Paulus persoonlijke mededelingen doet in diezelfde dagen, dan krijg ik daaruit de indruk dat Paulus heel precies wist waar hij mee bezig was. Dat wil zeggen niet alleen met de prediking, maar ook hoe zijn carrière, hoe zijn loopbaan eruit zou zien. En ik bedoel niet in geestelijke zin, maar ik bedoel inderdaad naar aardse zin. Waar hij naartoe moest, wat hij moest doen enzovoorts. Een van de problemen die wij bijvoorbeeld tegenkomen in het leven van de apostel Paulus is dat hij een paar zendingsreizen maakt en dan op het laatst krijgt hij het op zijn heupen, want zo wordt het door sommigen beschreven. Paulus verliest voor sommigen daar meteen zijn reputatie. De man namelijk wil per se naar Jeruzalem. Hij breekt zijn zendingsreis af. Hij wil per se naar Jeruzalem. Hij neemt zelfs de tijd niet om de gemeente in Efeze te bezoeken. Integendeel, hij legt wel aan en laat die lui bij hem komen. De oudsten uit Efeze neemt afscheid van hem. Uitgebreid, heel, heel dramatisch allemaal. Wordt allemaal beschreven. Maar naar Efeze zelf gaat hij niet. Hij neemt definitief afscheid en gaat inderdaad in der haast. Ze varen Kreta voorbij, staat er, ja, klopt wel. Cyprus voeren ze voorbij, geloof ik. Maar niet in de plaatsen worden genoemd waar ze voorbij varen. Let op, waar ze voorbij varen. Zo van, dat leggen we niet aan. Alsof het ons wat uitmaakt welke plaatsen ze voorbij komen. Het lijkt wel aardrijkskunde, hè. Als je van Amersfoort naar Zwolle gaat, dan kom je voorbij. Dan kom je voorbij Nijkerk, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Goldbroek, Wezep natuurlijk. Enzovoort. Dat zijn die rijtjes die je dan uit je hoofd moest leren. Waar kom je dan voor? Dat staat er allemaal in. Maar ze laten het liggen, hij bezoekt die plaatsen niet. Maar hij gaat naar Jeruzalem. Onderweg wordt hij 2 keer via profeten, die worden als profeten ook erkend, wordt hij vermaand om niet te gaan naar Jeruzalem. En dan wordt hem uiteindelijk zelfs gezegd, als hij toch gaat, zal hij daar gevangen genomen worden. Niettemin gaat hij toch. enzovoorts. En hij wordt daar ook inderdaad gevangen genomen. Terwijl hij notabene iets aan het doen is wat bijna niemand begrijpt. Want hij verricht daar handelingen in de tempel die in overeenstemming zijn met de Joodse gebruiken. Terwijl hij juist een tegenstander is van de Joodse gebruiken. Dat lijkt me in ieder geval een duidelijke zaak. Niettemin doet hij dat toch. En hij wordt dan inderdaad in de tempel gevangen genomen enzovoort. En dan zegt men, zie je wel, Paulus was helemaal van slag. Hij mocht niet, maar hij kon het niet laten. Bloed kroop waar het niet gaan kon. Eens een Jood, altijd een Jood. De variant opeens. Dat mag ik niet zeggen. Dus eens een Jood, altijd een Jood. Enzovoort. Hij deed daar helemaal verkeerde dingen. Daarom nam de Heer hem gevangen. Maar dan is het wel merkwaardig dat hij bij die gelegenheid dan toch op wonderbaarlijke wijze verscheidene malen verlost wordt uit de handen der Joden. Dat zelfs de Heer bij hem verschijnt in de gevangenis en hem zegt wat er zal gaan gebeuren. Namelijk dat hij vooral niet moest vrezen, want dat hij zou moeten getuigen voor de Joden. Enzovoort, maar ook en vooral zelfs in Rome. Waarna Paulus zich later, als hij, jaren later trouwens pas, dat is al 2-3 jaar later, Paulus zich op de keizer beroept als hij in Caesarea gevangen zit enzovoort. En dat neemt men hem dan ook kwalijk, want dat had hij niet mogen doen. Want hij had de rechtsgang, had hij zich niet mee mogen bemoeien, had hij aan de Heer moeten overlaten, want je mag geen recht zoeken bij een aardse rechter enzovoort. Maar men vergeet dat de Heer zelf gezegd had dat hij in Rome voor de keizer zou moeten getuigen enzovoort. Kortom, Paulus wist precies waar hij mee bezig was. Hij wist ook dat hij naar Jeruzalem moest. Hij wist ook dat hij daar gevangen zou worden genomen. Hij wist ook dat dat niet naar de wil van de Heer was, dat dat zou gebeuren. Maar hij wist wel dat daarmee een les geleerd zou worden. Niet aan hem, want hij kende die les al lang. Maar in ieder geval aan ons en zeker aan het Joodse volk. En daar gaat het om. Want Paulus wist precies waar hij mee bezig was. Hij had afscheid genomen van alle gemeenten in Klein-Azië. Alle gemeenten die hij bezocht had, was naar Jeruzalem gegaan. Hij wist dat hij in al die gemeenten niet meer komen zou. Maar hij wist wel dat hij naar Rome moest. En hij wist ook, want dat schrijft hij vele malen zelfs. Vele. Een keer of wat in elk geval. Hij wist ook dat hij uit die gevangenis bevrijd zou worden. Hij wist ook, daar neem ik vergif op in tegenwoordig, bij wijze van spreken dan, hij wist ook dat hij daarna gewoon weer op zendingsreis zou gaan. Wordt gelezen in 2 Timotheus laatste hoofdstuk. Gewoon neem ik even mijn verradigheid dan, hè? Moet toch een schrift plaats hebben. Hè? Ja, die andere kun je allemaal zelf opzoeken. Het is maar om je interesse te wekken om het zelf eens na te lezen. En te onderzoeken of deze dingen al zo zijn, hè. 2 Timotheus wordt officieel beschouwd als een van de laatste en volgens sommigen zelfs de allerlaatste brief die we hebben van de apostel Paulus. Dat moet dus geweest zijn in zijn gevangenis. Waarin hij zegt in vers 6, want ik word nu tot een drankoffer geofferd. Nou, daar staat gewoon, ik word nu uitgegoten. En de tijd mijner ontbinding is aanstaande. En wij beschouwen dan alle twee maar meteen als een beeld van de dood, meestal. En het wordt dan, lezen we verder, ik heb de goede strijd gestreden. Zo, dat zat erop. Ik heb de loop geëindigd, dat zat er dus ook op. Ik heb het geloof behouden, dat is dan 3 keer hetzelfde kennelijk. Want de goede strijd is de strijd des geloofs. Ik heb de loop geëindigd, is de loopbaan des geloofs. En als hij zegt, ik heb het geloof behouden, betekent gewoon dat hij geleefd heeft uit het geloof tot het einde toe, enzovoorts. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. Dus hij ziet meteen op de vergelding des loons. En dan zegt men, zie je wel, nou, hij gaat sterven. Hij zal voor de leeuwen gegooid worden. Want men heeft uitgerekend dat als Paulus uit de gevangenis komt in Rome na 2 jaar, want het staat in Handelingen 28, de laatste verse, dat moet geweest zijn in de dagen van Nero. En het was in ernstige christenvervolging en er werden de christenen gewoon voor de leeuwen geworpen. Dus hij zal uit de gevangenis als leeuwenvoer gediend hebben. Nou, ik geloof er niks van. En lees maar verder. Benaastig u haastelijk tot mij te komen, want Demas heeft mij verlaten, hebben de tegenwoordige wereld lief gekregen en is in Thessalonica gereisd, Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië, daar ga ik niet op in. En dan, Lucas is alleen met mij, die was ook nodig, want er was een dokter, maar als je doodgaat heb je de dokter niet meer nodig, hoor. En waarom Timotheus moest komen is ook niet helemaal duidelijk. dan, als hij toch zou sterven. Maar het gaat nog verder. Neem Marcus mee en breng hem met u, want hij is mij zeer nut tot de dienst. Hoezo? Hij zei net, ik heb de loop geëindigd. Ik heb de strijd gestreden. Hoezo heeft hij nog hulp nodig bij de dienst? Hij was toch net afgelopen? Maar Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Hij bemoeit zich dus nog wel degelijk met die gemeente, maar hij gaat er alleen zelf niet naartoe. Aan één kant omdat hij niet kan. En verder omdat hij in de vorige hoofdstukken die ik aanhaalde uit Handelingen, blijk gaf dat ook niet meer te willen. Hij wilde er niet meer naartoe. En dan breng de reismantel mee die ik de Troas bij Karpus gelaten heb. Maar als hij wel een reismantel nodig heeft, dan wil hij dus wel op reis. Maar dus niet naar Efeze, dan stuurt hij anderen naartoe. Maar die reismantel heeft hij toch niet nodig om van de gevangenis naar de arena te lopen? Neem de reismantel mee die ik de Troas bij Karpus gelaten heb. Dat kan toch alleen maar betekenen dat hij nog op reis wil? Als hij komt, en de boeken in zonderheid de perkamenten. Nou, als je was op punt van overlijden, zou je zeggen, kom dan gauw hier, want ik heb hier nog een paar boeken, dan kun je die meenemen. Voor hij voor de leeuwen geworpen wordt. Maar hij doet precies andersom. Hij zegt, stuur me die boeken. Die heb ik nodig. Wat Paulus aan het doen is, zijn reismantel moet komen en zijn boeken moeten komen. Want wat gaat hij doen? Hij gaat op reis en neemt zijn hele hebben en houden mee. En met name zijn boeken. Veel meer zal hij niet gehad hebben. Maar die had hij kennelijk ook nodig. Inzonderheid de perkamenten. Dat zijn de oudste boeken overigens. Vind ik altijd leuk. De voorkeur voor oude boeken. Nou, enzovoorts. Waarmee ik maar zeggen wil dat Paulus duidelijk zegt dat hij, te kennen geeft feitelijk, dat hij nog op reis wil. Dat hij mensen, zijn spullen en mensen bij zich moet hebben, want hij verwacht uit de gevangenis gezet te worden, bevrijd te worden en vervolgens inderdaad op reis te kunnen gaan. Waarom zegt hij dan de tijd mijner ontbinding is aanstaande? Wel heel eenvoudig, omdat ontbinding niet ontbinding van het lichaam is. Als Paulus nou zegt, bid voor mij en gedenk mijner banden, waar moet je dan voor bidden? Gedenk mijner banden, waar moet je dan voor bidden? Voor zijn ontbinding. Precies. Want zijn banden, dat is de term voor de gevangenis, een gebondene, dat is een term die veel gebruikt wordt nogal, tot mijn verrassing. En ontbinding is dan in de eerste plaats vrijlating. Dat kan natuurlijk zijn vrijlating uit het lichaam, mooi symbolisch taalgebruik natuurlijk, maar dat heeft ook alleen maar een betekenis op grond van de letterlijke betekenis. Ontbinding uit het lichaam in de zin van, men wordt bevrijd uit het lichaam, dat is een mooie term, maar die dankt zijn betekenis aan dat men ontbonden kan worden uit de gevangenis. En dat is de letterlijke betekenis, daar zou je dus eerst aan moeten denken. De tijd mijner ontbinding is aanstaande, betekent de tijd mijner bevrijding uit de gevangenis is aanstaande. Dat klopt ook, want dat zegt hij later in vers 16. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar ze hebben mij alle verlaten. Het wordt hun niet toegerekend, maar de Heer heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen. En ik ben uit de muil des leeuws verlost en de Heer zal mij verlossen van alle boos werk. Waar heeft hij het dan over? Dat hij inderdaad voor de keizer, of zijn vertegenwoordigers daar, verschenen is en dat er een eerste zitting van de rechtbank heeft plaatsgevonden en dat hij daar inderdaad zonder kleerscheuren is uitgekomen. Namelijk, ik ben uit de muil des leeuws verlost. Dat is dus goed verlopen, zegt hij. En in vers 18 zegt hij, de Heere zal mij verlossen van alle boos werk. Dan, daarmee verwacht hij dus toch uiteindelijk een vrijspraak, of niet? Moet je gewoon dezelfde zin lezen. Hij zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Maar let op wat er niet staat. Er staat niet en bewaren voor de hemel. Maar tot zijn hemels koninkrijk. En waar is zijn hemels koninkrijk? Hier. Bij ons. Waar wij zijn. Daar maken we al een deel van uit. En de dienst van de apostel Paulus was een dienst in dat koninkrijk. Er zijn schriftplaatsen genoeg waarin hij dat ronduit zegt. Hij was een arbeider in het koninkrijk. Een verborgen koninkrijk natuurlijk. Maar daarom heet het ook hemels koninkrijk. Een hemelskoninkrijk. En als hij dus zegt, hij zal mij de Heer zal mij bewaren tot zijn hemelskoninkrijk, betekent het toch dat hij daarin gewoon verder kan werken en actief kan blijven, of niet? Ik zie er geen probleem in. Nou, enzovoorts. Nou, weer even terug naar vers 7 dan. Vers 6 zegt, de tijd mijn ontbinding is aanstaande. Ik lees dat als de tijd mijn vrijlating. En dan vers 7, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden, enzovoorts. Hij zegt dus dat hij aan het eind van zijn loopbaan is. Wat ik daarvan van denk, is dat het daarbij gaat om de loopbaan die hem specifiek is voorgesteld. Een loopbaan ook die specifiek in de schrift vermeld zal worden. Een geschiedenis die begint in Damascus en eindigt in Rome. Zijn specifieke taak, ja, en daarna wordt hij inderdaad vrijgelaten om zijn verdere gang te gaan op precies dezelfde wijze als al de andere apostelen, waar we ook nooit wat van horen. Let's all. Dit was een specifieke taak. Vanuit Damascus naar Jeruzalem. En u weet hoe zijn reis begon, of naar Rome, dus. U weet hoe zijn reis begon, van Jeruzalem naar Damascus. Daarna in Damascus begon hij aan zijn bediening. Uiteindelijk, aan het eind van het verhaal, komt hij in Jeruzalem terecht en van Jeruzalem wordt hij overgeplaatst naar Rome. Met het laatste is uiteindelijk de uitbeelding van de situatie in onze bedeling, waarin het evangelie, de zaligheid dus gezond is, van de Joden naar de heidenen. Maar zijn eerste rit was in wezen dezelfde, die was van Jeruzalem naar Damascus, en dat betekent ook precies hetzelfde, maar dat hebben we al eens eerder naar voren gebracht. Van de Joden naar de heidenen, maar in het bijzonder van de Joden eigenlijk naar de 10 stammen. Want waar wilde Paulus nog naartoe en waar was hij tot op heden nog steeds niet geweest? Tot op 2 Timotheus 4, naar Spanje. Waar de Iberiërs wonen, op het Iberisch Schiereiland. En dan gaan we weer even, hè. En een Iberiër is gewoon een Hebreeër. Of om het anders te zeggen, waar denkt u dat de naam Iberia vandaan komt? Dat komt omdat de Iberiërs daar kwamen te wonen. En waar kwamen de Iberiërs vandaan? Nou, dat is nog een heel mooi verhaal trouwens. Maar het is niet zo simpel om het uit te leggen. Er zijn twee lezingen van. Maar de oudste, als het ware is dat die naam echt zo oud is, van die Iberiërs. Dan kwamen de Iberiërs uit de buurt van Egypte, dan wel Kanaan. En als u bij vraagt van, vertel eens alles wat je ervan weet, dan zeg ik, nou, dan is het vermoedelijk zo, maar dan zeg ik vermoedelijk bij dat de Iberiërs inderdaad Hebreeën waren, een deel van het volk wat uit Egypte verlost werd, maar wat niet meeging de woestijn door, wat niet wilde leven onder de wet, wat niet meeging naar Kanaan enzovoorts, maar na bevrijding uit Egypte zich afzonderde en verdwenen is naar het westen via de Middellandse Zee. Dat is het verhaal. Dat de Iberiërs daar vandaan kwamen is zeker. De tijdrekening klopt ook vrij aardig, maar je kunt natuurlijk nooit dat soort dingen bewijzen. Wel kun je bewijzen dat de bevolking, dat wil zeggen het aantal leden van bepaalde stammen in de woestijn niet toenam, maar afnam. Dat heeft te maken met een telling uit Egypte en een telling in Canaan, en dan blijkt dat sommige stammen zelfs achteruit gingen. En ook de ongewijde geschiedenis, die wel degelijk spreken over die... Over die 10 stammen en waar ze gebleven zijn, wie dat zijn, hoe ze gegaan zijn enzovoorts. Want het is juist bekend. En ook trouwens is daaruit bekend. Ja, je mag het natuurlijk niet zoals Gods woord lezen. Je mag niet denken dat alles waar is wat erin staat. Maar ook is bekend waar vele discipelen gebleven zijn. En met name wat de apostel Paulus vervolgens na zijn gevangenschap heeft gedaan allemaal en waar hij zoal geweest is. Die bronnen zijn er wel, alleen ze zijn binnen het christendom zeker niet populair. Niettemin zijn ze er. Nou goed, daar ga ik dus verder niet op in, maar ik geloof dus inderdaad dat in die dagen goed geweten werd waar die volkeren inderdaad gebleven waren, waar ze bereikt konden worden. Nog afgezien van het feit dat, naar beste weten, veel van de latere inwoners van Gallië, ja, Noordwest, Frankrijk dus, Bretagne, die kant op. Dat is in mijn Gallië, dat heb ik uit de klassieke literatuur, zoals jullie al weten. Maar goed, Dat die Galliërs afkomstig waren uit. Nou, waar waren ze vandaan? Uit Galaten. Galatië. Galliërs, Galatië. Er zijn twee verklaringen over de brief aan de Galaten. Te zeggen, kijk, de Galaten is een Galatië, is een landstreek, niet de stad. Normaal worden de brieven geschreven aan en de gemeente in Rome, de gemeente in Efeze, Corinthe, Thessalonica. En dat is ineens aan een landstreek. Dat is helemaal een beetje vreemd. Dat is eigenlijk aan een groepering, aan een volk. En men kan het er niet over eens worden of de volk wat toen in Galatië leefde later in Gallië terechtgekomen is. Of dat een contingent Galliërs, vanuit Frankrijk dus, toen woonachtig was via de Romeinen en via de Romeinse legers enzovoorts, woonachtig was in Galatië. Maar één van de twee. Maar niettemin dat het Galliërs waren, dat wordt eigenlijk niet in twijfel getrokken. Alleen niemand vindt het belangrijk. Maar het punt is dat die Galliërs wel degelijk, daar, Noordwest-Frankrijk zou ik maar zeggen, dat wel degelijk officieel deel uitmaakt van de, of officieel, maar geacht wordt deel uit te maken van de 10 stammen van Israël.
Ik heb altijd een link gelegd van Galliërs naar Galilea.
Ja, maar dat is natuurlijk een naamverwant. Het komt ook uit Hebreeuws, de term komt uit Hebreeuws. Ja.
En Galaten, daar ligt iemand, schreef dan?
Nou, in tegenwoordig Turkije dan. Zegt men. Maar er zijn er ook die beweren dat de brief zelfs helemaal niet aan de bevolking daarvan dat Galatië geschreven is, maar inderdaad aan de bevolking van Gallië. Want zo kan het ook gelezen worden. Ja. En dat het een misverstand is dat het geschreven is aan Galatië. Daar woonden wel Galliërs, zegt men, maar dat is maar een afdeling daarvan. Want in werkelijkheid was de brief dan inderdaad aan Europa, Noordwest-Europa, ja. Merkwaardig genoeg. Je kunt die dingen nooit meer bewijzen natuurlijk, maar niettemin, als je het nazoekt hoe dat in elkaar zit, wie dan Galatiërs zijn, dan kom je inderdaad terecht bij Galliërs, ja. En toch, West-Europa dan, hè. In het algemeen. Nou goed, ik denk dat ik hier veel te lang over praat, dus ga maar door, hè. Het gaat erom dat de boodschap van Jacob komt bij Jozef en de boodschap van Jozef komt bij Jacob. En Jacob, stervende, is een beeld van het laatste deel van het bestaan van de Joodse staat. En het punt is ook dat je daar een ontmoeting hebt, een overgang. Dat wil zeggen, de Joodse staat zou eigenlijk niet eens mogen bestaan, want die had eigenlijk moeten ophouden te bestaan bij de dood van de Heer Jezus. Einde van het oude verbond. En vanaf dat moment had niemand meer recht om in het land te wonen. Want het land is bestemd voor degene die deel hebben aan de vervulling van de belofte. Dat zijn weliswaar in principe Israëlieten, maar dan toch alleen gelovigen. Dan heb je het verhaal weer, hè? Wel, Israël, belofte aan Israël, maar alleen aan gelovigen. Dus toen had het moeten ophouden. Vanaf dat moment kun je zeggen, Jacob is ziek en gaat sterven. Maar de boodschap bereikt Jozef. En dan vind je een periode in de geschiedenis dus, waarin aan de ene kant de geschiedenis van de 2 stammen definitief afloopt, maar waarbij aan de andere kant de 10 stammen, Jozef dus, tevoorschijn komt. Want onthoud goed, de naam Jozef wordt in zijn breedste betekenis van toepassing gebracht op alle 10 stammen van Israël. In zijn breedste letterlijke betekenis bedoel ik dan trouwens nog. En inderdaad, dat ligt daar over elkaar. En de overgang vindt daar ook inderdaad plaats. In die dagen. En het wordt nog eens extra uitgebeeld in die laatste jaren van Paulus' bediening in Handelingen. Waarbij hij naar Jeruzalem ging, gevangen genomen, wordt afgevoerd met een Caesarea en via Caesarea naar Rome. Nou ja, ik ga er maar niet verder op in. Dan koopt hij maar bandjes van Handelingen. Hè? Vooruit. Dus ik laat het daar maar bij. Maar het ligt hier over elkaar, ze ontmoeten elkaar. Het is de ontmoeting die plaatsgevonden heeft in de dagen aan het begin van onze bedeling. En dat is precies de geschiedenis van Handelingen. En nadat die ontmoeting geweest is, en nadat Jacob de zonen van Jozef gezegend heeft, zal ik maar zeggen, hield de verhaal op, maar daar houdt ook Handelingen op. En verdwijnt Paulus van het toneel, maar ook uit de gevangenis. Hij krijgt dan weer vrij. Zijn dienst, zijn specifieke taak zit er dan op. Nou goed. Dan staat er in vers 3. Daarna zeide Jacob tot Jozef. God de Almachtige is mij verschenen ter rust. En dan denk je, ja, dat is gepraat van een oude man op zijn sterfbed. Die denkt aan zijn verleden, alles wat hij meegemaakt heeft en enerverende dingen. He? Maar waarom zegt hij dat? God de Almachtige is mij verschenen ter rust in het land Canaan. Want hier is mijn buiten Canaan. En hij heeft mij gezegend en hij heeft tot mij gezegd: zie, ik zal u vruchtbaar maken en u vermenigvuldigen en u tot een hoop van volken stellen. Dat is 3 keer hetzelfde natuurlijk. En ik zal aan uw zaad na u dit land tot een eeuwige bezitting geven. Nu dan, uw 2 zonen die u in Egypteland geboren waren, eer ik in Egypte tot u gekomen ben, zijn mijne. Efraïm en Manasse zullen mijne zijn, zoals Ruben en Simeon. Nou, dat is een eigenaardige sprong, toch? Hij had beter meteen kunnen beginnen bij vers 5. Wat heeft vers 4 er nou mee te maken? Of vers 3 en 4? Hij begint te praten over lus. En over zegening over voor vele volkeren. En dan zegt hij: Efraïm en Manasse zullen mijne zijn. Nou, het hele punt is dat de zegening die Jacob ontving, wordt hier niet in de eerste plaats herleid naar Abraham en Isaac, hoewel hij daar al vandaan komt. Maar de zegening wordt herleid ook niet naar wat Isaac aan Jacob gezegd heeft toen hij hem de eerstgeboorte zegen gaf. Maar het wordt herleid naar wat er daarna gebeurde. Toen Jacob namelijk zojuist de eerstgeboorte zegen gehad had boven Esau. Of gekregen had bedoel ik. Gekregen had boven Esau. En hij voor Esau toen moest vluchten. Toen kwam Jacob namelijk te Lus. En daar zegende de Heer hem. Dat herkent u misschien niet meteen. Al zou het eigenlijk wel moeten. Bethel. Want het was Bethel. Ja. Lus heette het. Maar het was Bethel. Jacob noemde het Bethel, maar het heet officieel Lus. En daarvan hebben we vastgesteld dat Lus betekent een omweg. Een afwijking. Het wordt dikwijls zo vertaald, hè? Een afwijking. We kwamen het daarna trouwens tegen bij de hazelaar. Weet u, de zogenaamde hazelaartakken, stokjes. Die Jacob gebruikte om de juiste soort schapen te krijgen. Schapen met de juiste tekeningen, zo, hè? Maar de hazelaarstokjes mag het dan geweest zijn, misschien. Maar de betekenis ervan is dezelfde, namelijk die van de afwijking. Waar het namelijk om gaat, is dat Lus staat voor de omweg die God maakt met zijn heilsplan. Ik kan het ook niet helpen, het heet een omweg, ik heb het ook niet zelf uitgevonden. Namelijk, waarbij de zaligheid inderdaad een omweg maakt, niet rechtstreeks terechtkomt bij wat er van het volk Israël over was officieel, bij het Joodse volk, maar in tegendeel, de zaligheid ging naar wat Paulus dan in het algemeen benoemt, de heidenen. Dat klopt, want vergis u niet, de 10 stammen horen gewoon bij de heidenen. De 2 trouwens uiteindelijk ook, maar dat was moeilijk te zeggen in de dagen dat de 2 nog een nationaal bestaan hadden, terwijl er nog een Joodse staat was, bedoel ik. Dan spreek je over Jood en heiden. Maar de 10 werden echt tot de heidenen gerekend. Al 700 jaar zowat. Nee, meer dan 700 jaar in die dagen. Dus dat is makkelijk genoeg. Maar het maakt een omweg, wordt op verschillende wijzen in de Bijbel beschreven. De mooiste vind ik die ook van bij de uittocht uit Egypte. Als Israël uit Egypte gaat op de 15e van de eerste maand, hè, na het slachten en eten van het paaslam. Dan staat er: de Heer leidde hen niet op de weg der Filistijnen, hoewel die nader was, die was korter naar Canaan toe, maar de Heer stuurde hen om de Filistijnen heen. Als je dan nog bedenkt trouwens dat de Filistijnen in beeld zijn van Israël, levend na de wet, onder de wet, hebben jullie? Filistijnen zijn in beeld van de Joden, levend na de wet, onder de wet. We hebben het besproken ooit trouwens, hoor. U weet het nog, Abraham Abraham kwam in het beloofde land. Dat zou de vervulling van de belofte moeten zijn, maar hij moest er meteen weer uit en naar Egypte. Hij kon ze niet vestigen in Canaan. Er was hongersnood in het land en toen ging hij naar Egypte. Daar vond hij natuurlijk Jozef en die heeft hem toen in leven gehouden. Maar dat is een goed. Hè? Ja, goed, moeilijk verhaal. Goed, Abraham moest er Canaan uit en moest naar Egypte. Daar verspeelde hij bijna zijn vrouw. Maar dat is een beeld van hoe als Israël verlost wordt. En geroepen wordt, hè, en naar het land moet. Inderdaad, eigenlijk eerst naar Egypte gaat. Hè. Hier in Genesis 46, 47, 48, daar is net is Jacob geworden tot een volk. Nou ja, een volkje, maar het is het begin van de vervulling dat Abraham tot vader van vele volken gesteld zal worden. En meteen moet de hele familie het land uit naar Egypte om daarna terug te keren. We hebben al gezegd, de situatie in Egypte blijkt uiteindelijk een beeld te zijn van de hele situatie onder het oude verbond en eigenlijk onder de wet. Daar gaat het om, dat is de wet. Maar goed, Abraham moet naar Egypte. Dat is een beeld van de wet en hij verliest er bijna zijn vrouw. Maar daarna overkomt Isaac hetzelfde. Die moet ook die kant op, een hongersnood in het land. Zou naar Egypte gaan, maar blijft steken in het land der Filistijnen. Isaac namelijk in Gera, weet je niet, bij Abimelech. Dat is het land der Filistijnen. En het punt is dat Isaac staat voor het nieuwe verbond. Sowieso als de zoon van Abraham. Maar als dat aanbreekt, dan is er hongersnood in het land. Dan moet hij eigenlijk het land uit. Dan komt het op. Nee, hij moet ook het land. Het gaat naar het buitenland. Zo hoort het. Maar komt dan in de macht van Abimelech, van de Filistijnen. En dat is de hele situatie van onze bedeling. Het nieuwe verbond is aangebroken. In het land is geen leven. Dat wil zeggen, in het officiële Canaan, in het officiële Israël is geen leven. Men moet daaruit. Maar als men eruit gaat, komt men in de macht van de Filistijnen terecht. En bij de Filistijnen gebeurde met de vrouw van Isaac hetzelfde als wat bij de Egyptenaren gebeurde met de vrouw van Abraham. En dat maakt het ook tot hetzelfde verhaal. Het gaat over de wet. Maar als in onze dagen sprake is van die Filistijnen, is dat een uitbeelding inderdaad van de wet, het functioneren van de wet. Maar niet in Egypte, want het oude verbond als zodanig en de slavernij onder de wet is al lang afgelopen. Sinds Christus, hè? Want hij is het einde der wet. Niettemin leven er nog velen onder de wet. En degene die ons in onze dagen onder de slavernij van de wet brengen, ons, zowel als de Joden, worden in de Bijbel vergeleken met Filistijnen. Eigenaardig genoeg. Palestijnen dus. Het is interessant om te zien dat de ergste vijanden van de Joodse staat op dit moment zijn nog altijd de Palestijnen. Maar eigenlijk zijn de Palestijnen gewoon een uitbeelding van het orthodoxe Jodendom. Het godsdienstige Jodendom. Levert onder de wet. Maar dat is hun vijand. Want zolang zij onder die wet leven, komen zij niet tot geloof in de Heer Jezus Christus. Het zijn twee dingen die elkaar niet verdragen. Dat is heel sterk. Maar goed. Maar wat uitgebeeld wordt, is de omweg. Hè? Israël werd verlost uit Egypte, ging niet naar het land der Filistijnen, want, zegt de Heer, dan zullen ze de strijd zien en dan komen ze terug naar Egypte. Natuurlijk, dan kom je weer ten volle onder de heerschappij van de wet, maar we moesten er inderdaad omheen. En dat is ook het probleem in de dagen van Handelingen, want het probleem was dat de christenen in die dagen gewoonlijk onder de wet gebracht werden. En dus in het land van de Filistijnen terechtkwamen in plaats van in het beloofde land. Kunt u dat beeld volgen? Ik vertel het natuurlijk wat snel, maar zo is het nou eenmaal. Hè? Zo lastig om het langzaam te vertellen. En bovendien, dan zeg ik weer, ja, het is mijn onderwerp eigenlijk niet. Hè? Maar dat is het verhaal in Handelingen. Men komt tot geloof, zowel Joden als heiden of wie dan ook maar. Maar wat er gebeurt is dat al die gelovigen zonder meer weer gebracht worden onder de wet. En daar was de strijd ook altijd tegen. Lees de brieven van Paulus maar na. De strijd die hij meemaakte was niet de strijd tegen heidenen, tegen afgodische heidenen, maar was de strijd tegen degene die de gelovigen onder de wet wilde brengen. Terug wilde brengen naar het Jodendom. En eigenlijk dus wilde overleveren in de handen van de Filistijnen. En als het u overkomt, dan neemt u gewoon een ezelskinderbak en dan slaat u die Filistijnen gewoon dood. Hè? Nee, dat is weer een ander verhaal. Ja. Dat is het verhaal van Biliam. Dat is te moeilijk, dat doen we niet. Hè. Goed, dus ik laat het er maar weer bij, zoek het maar eens uit. Maar Jacob zegt, de Heer is mij verschenen te Lus. Terwijl Jacob zijn omweg maakte. Want hij zou het land krijgen. Hij had eerst geboortezegen, maar hij moest uit het land vluchten voor Esau. Dat is hetzelfde als dat je moet vluchten voor de Filistijnen. Want Esau staat net zo goed voor ongelovig en eventueel wettisch Israël als dat de Filistijnen daar in beeld van zijn. Het is eigenlijk volstrekt hetzelfde. Jacob moet vluchten en de hele geschiedenis van Jacob, die moet vluchten, begint feitelijk daar in Bethel, in Lus, daar verschijnt hem de Heer en daar wordt die zegen over Jacob uitgesproken. Maar de hele periode die Jacob daar wachtte van 20 jaar is een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. En daar gaat het om, Daarom wordt die zegening in die formulering en bij die gelegenheid aangehaald. Want, want diezelfde zegening die Jacob daar bij Lus en dus bij Bethel ontving, die wordt hier als het ware overgedragen op de twee zonen van Jozef. En de betekenis blijft dan gelijk. De zegening aan Jacob in Lus is er een die rechtstreeks van toepassing is op de roeping van de gemeente in onze dagen. En als die zegening doorgegeven wordt aan de zonen van Jozef, betekent dat die zegening net zo goed van toepassing is op onze bedeling, waarin God zijn omweg maakt. Waarin de verlossing langs een omweg tot stand komt. En waarin een gemeente, een volk van God wordt geroepen. Niet in Canaan, maar buiten Canaan. En niet binnen het officieel erkende Israël, dan wel het Jodendom, maar inderdaad daarbuiten. Dat is de gedachte. En zo hangen deze dingen aan elkaar. Aan de ene kant de zegening dat Jacob tot een hoop van volken gesteld zou worden, zeer vruchtbaar zou zijn enzovoorts. Waarna die twee zonen genoemd worden, waarvan Jacob zegt, dat zullen de mijnen zijn. Hij draagt dus die zegen over, want dat is het verband. Zodat we, als we één keer vastgesteld hebben dat in Genesis, wat was het, Genesis 35? Nee, Genesis 17 geloof ik, hè? Ik weet het niet meer. Maar dat in, hè? 35 toch? Ja, natuurlijk, ja, dat is ook zo, die andere was van Abraham, hè? Nee, als die zegening inderdaad aan Jacob gegeven wordt in Lus, in Bethel, en we stellen daarvan vast dat het rechtstreeks te maken heeft met onze dagen, roeping van de gemeente, via Lea en Rachel, zal ik maar zeggen, of was het Rachel en Lea, dan heeft deze zegening daar net zo goed mee te maken, deze zegening over Manasse en Efraïm, of was het Efraïm en Manasse. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat Lea en Manasse en Rachel en Efraïm inderdaad met elkaar overeenkomen. Maar goed, daarover hebben we het misschien wel weer na de koffie. Ik zei dus, misschien hebben we het daar na de pauze nog over. Maar ik weet niet meer precies wat ik zei, dus ik moet het er wel even over hebben. Ik zei, Jacob ging naar Lus, Bethel dus, en via Lus, namelijk Bethel, verdween hij naar Om Laban. En daar kreeg je dan die twee vrouwen en er werd de hele familie uit gebouwd, heet zoiets. Ik zei, er komt overeen, twee vrouwen komen overeen met die twee zonen van Jozef hier. Want dat is het verband wat gelegd wordt. In ieder geval is het zo, hij zou Rachel krijgen, maar het werd Lea. Dat beeld uit, het zouden de twee stammen zijn, maar het werden de 10 stammen. Dat hebben we toen besproken, dus daar hoef ik niks meer over te zeggen. En hier zou het Manasse zijn, maar het werd Efraïm. Zodat Efraïm en Lea met elkaar overeenkomen en Rachel met Manasse. Ik weet niet hoe ik het net gezegd heb, maar zo zit hij dus. En verder ga ik er maar niet meer op in. Het moet een duidelijke parallel zijn, uiteraard. Maar Jacob zegt in vers 5, uw twee zonen die in Egypteland geboren waren, zijn mijne. Dat is heel aardig, want Jacob had 12 zonen en aan hen zouden normaal de beloften vererfd moeten worden. Maar nu worden ze speciaal gegeven daarnaast aan Efraïm en Manasse. Heb je dat? Als die 12 staan voor gewoon Israël, dan staan deze twee zonen staan er volledig helemaal naast. En daarmee zijn ze gezamenlijk een beeld van de gemeente. Waarna natuurlijk nog een onderverdeling plaatsvindt, maar daar heb ik het nou nog even niet over. Maar het gaat erom dat Efraïm en Manasse samen deze zegeningen ontvangen, los van de 12 zonen normaal gesproken. En dus buiten het normale Israël. En dat is een beschrijving van de gemeente, die weliswaar toch uit Israël voortkomt, ook naar de mens, voor het grootste gedeelte althans, generaliserend gesproken. En dat is bij deze twee zonen van Jozef natuurlijk ook zo. Ze komen toch uit Jacob voort op een of andere manier. Maar ze staan compleet naast de normale doorgang van de belofte en de zegeningen enzovoorts. Want die gaan gewoon naar de 12 stammen van Israël. En in deze lijn, volgens deze lijn, maken Efraïm en Manasse daar nu weer even geen deel van uit. U weet het, het zijn altijd 12. Maar daarnaast is er altijd nog wat. Hier zijn het er ook 12 en daarnaast vinden we Efraïm en Manasse. Eigenlijk worden ze tot broers van Jozef verklaard. Ik weet niet of je dat gemerkt hebt. Ze worden regelrecht tot zonen van Jacob verklaard. Zodat de 12 blijven gewoon de 12, maar naast de 12, wel tot op heden vonden we naast de 12 altijd die 1/13. Wie het dan ook maar was, hè. Soms Efraïm, soms Levi, soms Simeon, doet er niet toe. Het is altijd een beeld van de gemeente. En hier vinden we een dubbele ernaast, zoals Efraïm en Manasse. Maar het blijft niettemin gewoon een beeld van de gemeente. En hier wel in bijzondere mate. Maar hij zegt, Efraïm en Manasse zullen mijnen zijn. Dat is in vers 5 en hij wisselt meteen de volgorde. Want in vers 1 was de volgorde nog netjes Manasse en Efraïm. Jozef nam zijn zonen mee naar Jacob. Jozef zijn zonen, Manasse en Efraïm. Maar zodra ze zonen van Jacob verklaard worden te zijn, dan heten ze Efraïm en Manasse. Dan wordt de volgorde meteen omgedraaid. De jongste voorop. En dan staat er vervolgens vers 6. Maar uw geslacht dat gij na hen zult verwinnen, zullen uwe zijn. Zij zullen naar hun broederen naam genoemd worden enzovoorts. Dat betekent gewoon dat al wat er verder gebeurt, alle verdere zonen, heet dan gewoon weer normaal afstammen, gewoon de stammen van Israël, de 12 enzovoorts. Deze twee worden voor de gelegenheid er even naast gezet als uitbeelding van gemeentelijke waarheid. Daar gaat het om. En dan weer vers 7. Toen ik nu van Paddan kwam, maar Paddan was Paddan Aram. En Paddan betekent gewoon een vlakte, of een hoogland eigenlijk. En Paddan Aram was de volledige naam. Aram staat voor Syrië. En daar was immers Haran en daar was Laban enzovoorts. Kortom, hij noemt in vers 3 dat hij daar naartoe ging. En toen openbaarde zich de Heer aan hem in lust, namelijk Bethel. En hier in vers 7 noemt hij dat hij daar vandaan kwam. En daar wordt de hele omweg in één keer mee genoemd. Hè? Hij ging erheen en hij kwam ook terug. Maar er staat wel bij, zo is Rachel bij mij gestorven in het land Canaan op de weg, als het nog een kleine streek lands was om tot Efrat te komen. En ik begroef haar al daar aan de weg van Efrat, welk is Bethlehem. Dat is ook een interessante uitspraak, omdat hier een uitspraak gedaan wordt over de dood van Rachel. Maar Rachel staat inderdaad voor de twee stammen van Israël, heb ik net al genoemd. Rachel, overeenkomend met Manasse. Uitbeelding van twee stammen en eventueel de gelovigen uit de twee stammen, afhankelijk van wat er gebeurde. Maar hier staat deze Rachel natuurlijk voor het Joodse volk. En zij stierf, maar er staat niet bij hoe het kwam, maar zij stierf toen Benjamin geboren werd. En Benjamin is een beeld van het gelovige overblijfsel daaruit, hè? Uit de Joden. En die gebeurtenis op zichzelf hangt samen met de gebeurtenis in de eerste komst van Christus. Want de dood van Rachel betekent natuurlijk het einde van de twee stammen. Het einde van de Joodse staat. Van het natuurlijke volk. Maar bij die gelegenheid wordt daaruit geboren Benjamin. En Benjamin is nog altijd gelovig overblijfsel. Nieuwe Testament, maar we hebben dat allemaal aangehaald al een keer in het verleden. Benjamin een beeld van het gelovige overblijfsel. En in deze context uiteraard ook weer gewoon een beeld van de gemeente dan. Hè? In het algemeen, want daar gaat het dan om. En bovendien moet ook duidelijk zijn dat die dood van Rachel rechtstreeks samenhangt met de geboorte van de Heer Jezus. Of eigenlijk moet ik veel breder zeggen, het hangt samen met de eerste komst van Christus. En het drukt zich uit in de geboorte van de Heer Jezus, want het leidt geen twijfel of de geboorte van de Heer Jezus uit Maria in de velden van Efrata bij Bethlehem, want daar was het, is officieel althans op dezelfde plek als de geboorte van Benjamin uit Rachel. Volstrekt dezelfde plaats. En die gebeurtenissen spreken over de eerste komst van Christus. Maar de dood van Rachel beeldt dan uit inderdaad het einde van het Joodse volk. Aan het einde van de bedeling der wet. Maar er is nog een geschiedenis die precies hetzelfde uitbeeldt. En historisch er een beetje mee samenhangt. Dat is de geschiedenis uit Matthäus. De geschiedenis van de kindermoord in Bethlehem. Daar hebben we ooit eens aan gedacht. Alle kinderen binnen een periode van 2 jaar, alle kinderen binnen een periode van 2 jaar in Bethlehem werden gedood. Maar het punt is dat dat een uitbeelding is van onze bedeling, waarbinnen een periode van zeg maar 2000 jaar alles wat uit de Joden voortkomt, inderdaad gedood wordt. Het zij nogal letterlijk, in de zin van geen Joodse staat, geen vervulling van de belofte, geen leven. Het zij op meer overdrachtelijke wijze, doordat als een Jood tot geloof komt, hij naar Gods normen inderdaad geen Jood meer is. dan wel, hij wordt Jood op een heel ander niveau. Maar naar aardse norm is hij dan geen Jood meer. Hij maakt namelijk deel uit van de gemeente. Ik zeg altijd, zolang de gemeente op aarde is, kan het Joodse volk niet tot geloof komen. Eenvoudig omdat als heel het Joodse volk, bij wijze van spreken, echt tot geloof zou komen, theoretisch, alle Joden komen tot geloof, dan bestaat er domweg geen Joods volk meer. Maar je kunt niet zeggen, dan is het Joodse volk wedergeboren. Dan bestaat het niet meer, want het maakt dan deel uit van de gemeente. Daarom kan het niet. Een Jood kan wel tot geloof komen, maar het Joodse volk niet. Daarvoor moet eerst de gemeente verdwijnen. Nog een mooi argument trouwens voor de opname van de gemeente voor de 70ste week van Daniël. Want de 70ste week van Daniël moet volgens Daniël 9 leiden tot de bekering van het Joodse volk. Nou, dat kan alleen maar als de gemeente er niet is. Want als de gemeente is, maken ze deel uit van de gemeente. Toch? Dan houdt het Joodse volk op te bestaan. Het is het dus niet. Maar de dood van die kinderen in Bethlehem, 2 jaar, uit een periode van 2 jaar, staat voor het verdwijnen van het Joodse volk als zodanig in een periode van 2000 jaar vanaf de opstanding van Christus tot het eind van de 70ste week van Daniël. Maar dan staat erbij dat daarmee vervuld wordt een profetie uit Jeremia 31, die haal ik even aan. Was toch Jeremia 31, hoop ik? Ja. Die uit Jeremia 31 vers 15, zo zegt de Heere, er is een stem gehoord te Rama. Die profetie wordt echt letterlijk aangehaald in Matthäus 2, maar Bethlehem ligt toch niet bij Rama. Maar goed, gek hè? Er is een stem gehoord in Rama en klagen een zeer bitter geween, Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen omdat zij niet zijn, zegt deze profetie. Lang nadat Rachel al lang was overleden, zodat de profetie alleen maar een overdrachtelijke toepassing kan hebben. Niettemin wordt dit letterlijk toegepast op de zogeheten kindermoord in Bethlehem, maar dat is niet Bethlehem, dat is Rama. Maar Rama komt overeen met Aram, Rama, met Syrië dus. Er komt overeen, het betekent namelijk een hoge plaats. En ik zeg altijd hetzelfde, Rama, Aram, Rimmon, wat het maar wezen mag. De hoge plaats dus, is altijd een uitbeelding van onze bedeling. Waarbij het volk Gods, maar het is de gemeente, waarbij het volk Gods zo'n hoge plaats ontvangen heeft. En daar in Rama weent men inderdaad over de kinderen van Rachel. Maar de kinderen van Rachel, de zonen van Rachel, zijn gewoon de Joden, het Joodse volk als zodanig. Want Rachel en Lea, daarbij staat Rachel voor de twee stammen. Het betekent dan dat deze profetie uit Jeremia 31 vers 15 en de uitspraken over de kindermoord in Matthäus 2 vers 17 en 18, dat die uitspraken alle beide over dezelfde situatie spreken die van onze dagen, waarin de twee stammen er niet zijn, voor God althans niet, en daar gaat het om. Maar er is wel wat anders. Namelijk, er wordt geweend in Rama, de hoge plaats, maar dat is de gemeente. Altijd. En verder lees ik nou voor de aardigheid even door hier, hè, in Jeremia 31. Vers 16 dus nu. Zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere, want zij zullen uit des vijands land wederkomen. Waarmee maar gezegd dat de zonen van Rachel worden geacht. Die zijn er niet, staat er, omdat ze niet zijn. In Matthäus 2 heet het gewoon, ze zijn gedood. Maar hier staat, ze zullen uit het vijandsland wederkeren. Dus als het gaat om de echte vervulling van de profetie, gaat het erom dat de Joden verstrooid zijn. Er niet zijn, weg zijn. In het land van de vijand. Maar zij zullen uit het vijandsland wederkomen. Belofte van herstel, ook van de Joodse status. Maar na 2000 jaar dus pas, of na 2 dagen, of na 2 jaar. In Matthäus 2 dan, hè. En dan zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween, ze zullen hersteld worden, wederkomen. En dan vers 17, en er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere, want uw zonen, vertaald met kinderen, zullen wederkomen tot hun landpalen. En dan, ik heb wel gehoord dat zich Efraïm, en dat is niet Rachel, maar dat is Lea. Leuk, hè? Je moet ze dus eerst naast elkaar gezet hebben om het te begrijpen. Eerst gaat het over Rachel, dan over Efraïm. Maar je kunt ook zeggen, eerst Rachel en dan Lea. Dan wel eerst Manasse, die staat over twee standen. En dan Efraïm. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende: gij hebt mij getuchtig, ik ben getuchtig geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere mijn God. En let op, dat is niet een uitspraak over Israël in het algemeen, maar over Efraïm. En in de aardse, in de breedste letterlijke toepassing van de naam Efraïm komen wij terecht bij 10 stammen van Israël. Breder kan niet, want dan worden gewoon Israël en dan zijn er 12 stammen. En verder kennen we de overdrachtelijke toepassing en dan vinden we de hogere toepassing op de gemeente. Maar de breedste letterlijke toepassing is 10 stammen. Maar die zeggen, daarover wordt gezegd, ik heb gehoord dat zich Efraïm beklaagt. En zegt, gij hebt mij getuchtigd, en ik ben getuchtig geworden als een ongewend kalf. Tuchtig is opvoeden eigenlijk, hè. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere mijn God. In dit vers komt dus uiteindelijk Efraïm tot bekering. Zeg maar, de 10 stammen dus. Of smaller, maar in ieder geval, dat is de breedste toepassing die ik kan geven, de meest algemene. Bekering van 10 stammen van Israël. En die, want Efraïm zegt, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere mijn God. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad, en nadat ik mijzelf ben, dus nadat ik aan mijzelf, mijzelven staat er, hè? Nadat ik aan mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijn jeugd gedragen heb. En dan is niet Efraïm mij een dierbare zoon, is hij niet een troetelkind, want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem, enzovoorts. Maar vergis je niet, in de dagen van Jeremia waren de 10 stammen al hoog en breed, hoog en droog, lang en breed, hoe heet zoiets, in de ballingschap. Dus kan niet rechtstreeks tot Efraïm zelfs maar gezegd zijn. Maar het punt is dat heel Jeremia 31 veel beter bekend is, niet om deze uitspraken, maar om de uitspraken vanaf vers 31. Namelijk, Jeremia 31 kondigt aan het aanbreken van nieuw verbond. Jeremia 31, lees hem, ik heb het al weggeslagen, maar kijk maar wat er staat, hè. De dagen komen dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. En als Israël en Juda naast elkaar staat, dan heeft Israël de beperkende betekenis van 10 stammen, want Juda staat voor 2. En dan staat er dus dat nieuw verbond zal gesloten worden met de 10 en met de 2 stammen. In die volgorde. En dus, met andere namen, Efraïm en Manasse in die volgorde. Zodat je in dit hoofdstuk ook leest dat als het nieuw verbond aanbreekt, het eerst terechtkomt bij Efraïm, hoewel ook Juda in de toekomst een deel zal krijgen. Maar het staat in ieder geval staat in ieder geval later. Ik wou zeggen, staat op een lager plan. Maar zo kun je het natuurlijk ook zeggen. Er zijn 2 toepassingen mogelijk. Je zegt of Efraïm duidt op de roeping van de gemeente uit de 10 stammen in onze dagen. En Juda daarna slaat op de bekering van het Joodse volk en de rest van Israël straks na de opname van de gemeente. Je kunt ook zeggen, Efraïm slaat op de gelovigen uit de 10 stammen in onze dagen. Dat zei ik net dus ook. Maar Juda slaat op de gelovigen uit de 2 stammen in onze dagen. Maar die vormen een minderheid. En ik geloof dat beide waar is. Want zo zitten die profetieën nou eenmaal in elkaar. Maar niettemin staat Efraïm dan voorop. Er staan de 10 stammen voorop. En daarna worden pas de 2 genoemd. Overigens, ik noemde dat, we lazen daar dat hij op de heup moest kloppen. Hebben jullie dat gelezen?
Ja. Dat merk,
ja, waarom zou je dat nou doen? Wat denk je?
Heeft het iets te maken met Isaac en Jacob?
Ja. Het enige wat overblijft is dat inderdaad dat Efraïm op zijn heup klopt, zomaar bij zijn bekering. Dat een verwijzing is naar wat bij Jacob gebeurde. Die werd op de heup geklopt, aan de heup geraakt. En daar heb ik misschien vorige keer, of weet ik hoe lang het geleden is, maar heb ik van gezegd, waarschijnlijk hier ook, dat het een uitbeelding is van hoe Israël inderdaad 2 benen heeft. Namelijk het been van de 10 stammen en het been van de 2 stammen. Maar 1 van de 2 wordt geraakt. Dat wil zeggen verwond en wordt hinkende. En dat is uiteraard de kant van de de Joodse kant. En het kloppen op de heup beschouw ik als een verwijzing naar, die, naar, naar dat verschijnsel. De ene poot is weg, been, sorry. Nee, ik bedoel het niet zo verkeerd. Hè. Je zegt ook van alle dingen dat ze op meerdere poten staan. Hè. Maar inderdaad, de ene been is weg, maar de andere is er nog. Juda mag dan weg zijn, maar er is altijd Efraïm nog. Enzovoort. En dat is eigenlijk het verhaal van onze dagen. Joodse volk ongelovig, maar je hebt altijd nog 10 stammen van Israël. Waarnaar het zou moeten gaan. De vraag is, geloven die het woord wel of niet? En het antwoord is dus, het Bijbels antwoord is, in het algemeen wel. Net zo goed als dat je van de Joden moet zeggen, in het algemeen niet. Komt trouwens nog een keer voor hoor, dat kloppen op de heup, maar ik kan hem zo gauw niet vinden. Waar dat staat. Wat heb ik een andere aantekening staan. Nou, laat maar zitten. Ga terug naar Genesis 48. Waar dan gesproken wordt over Rachel die stierf bij Efrat enzovoort bij Bethlehem. Hetgeen hetgeen verband houdt met gebeurtenissen aan het begin van onze bedeling, waarbij het Joodse volk terzijde werd gesteld en waarbij een gelovig overblijfsel inderdaad tot stand kwam. Dat gelovig overblijfsel is dan, historisch was het Benjamin die geboren werd uit Rachel. Meer profetisch is het de Heer Jezus, de Christus dus, die voortkwam uit de Joden, want daar blijft natuurlijk voorop staan, de Heer Jezus is een Jood, is geboren uit de Joden, zegt dus maar uit Rachel. Maar hij, Christus, geldt als dat gelovige overblijfsel waaruit de gemeente gebouwd zou worden. En dat is waarnaar hier verwezen wordt, diezelfde gebeurtenissen. En let nog even op het verband tussen de naam van Efraïm en Efrat. Efrat staat voor vrucht, vruchten, vrucht. En Efraïm betekent dubbele vrucht, twee vruchten, meer speciaal. Maar eigenlijk is de betekenis van de namen dezelfde. En dan, welke is Bethlehem, het huis van het brood? Nou, hier, de hele geschiedenis in Egypte vindt plaats in het broodhuis. Waarom ging men naar Egypte? Toch om brood te halen? Heel Egypte is een broodhuis. En de broodhuizen in Egypte waren die pakhuizen met graan die Jozef gebouwd had. Wat dacht u wat? Ja. Overigens, waar ging de Heer Jezus naartoe toen die kinderen in Bethlehem gedood werden, over die 2 jaar? Naar Egypte. En wie was daar ook, zeg ik dan altijd. Wie was er nog meer in Egypte, behalve de Heer Jezus? Jozef. Ja, natuurlijk. Jozef. Ja, hoe, dat doet er nou niet toe. En in welke relatie doet er ook niet toe. Maar dat was toch zo. Toch weer een Jozef in Egypte. Ja. Met een zoon. De Heer Jezus Christus.